Welkom bij de podcast Kanker. Wat eet je dan? Een serie waarin de diëtisten van het Antonie van Leeuwenhoek de verschillende aspecten van de relatie voeding en kanker willen belichten. Mijn naam is Maartje Brandt, één van de diëtisten en host van deze podcast. Wat kun je verwachten? Tips, adviezen, achtergrondinformatie van diëtisten en andere experts. In deze aflevering gaan we het hebben over een zeldzame vorm van kanker, neuroendocrine tumoren, ook wel NET-tumoren genoemd. In de studio heb ik Lisette Saveur, verpleegkundig specialist van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Welkom.
Dankjewel.
Lisette, jij bent een verpleegkundig specialist die zich echt voornamelijk bezighoudt met de neuroendocrine tumoren. En het is nogal een woud aan begrippen. Je hebt de NET, je hebt de NEC, je hebt de GEP-NET. Kan je ons daar een beetje helderheid in verschaffen?
Ja, zeker. NET staat voor neuroendocrine tumor. Dus dat is eigenlijk het algemene stuk. Hè. Dat zijn zowel tumoren die langzaam groeien als tumoren die snel groeien. Als je kijkt naar het begrip NEC, dan is het neuroendocrin carcinoom. Dat zijn dus neuroendocrine tumoren. Alleen die gedragen zich op een andere manier dan de langzaam delende neuroendocrine tumoren. Als je kijkt naar GEP-NET, dat is een term, dat betekent eigenlijk alle neuroendocrine tumoren die in het maag-darmstelsel zitten en in de alvleesklier. GEP-NET, dat is eigenlijk een Engels woord voor gastroenteropancreatic neuroendocrine tumor. Dus dat zijn een beetje dat is de begripverheldering van deze termen.
En voordat we helemaal ingaan van wat is neuroendocrien precies, komt het echt alleen maar in het maag-darmkanaal voor of ook nog op andere plekken in het lichaam?
Ja, dat is een hele goede vraag. De meeste neuroendocrine tumoren die komen voor in het maag-darmstelsel en de alvleesklier. Ook in de longen, maar als je het eigenlijk in zijn totaliteit bekijkt, dan zullen op meerdere plekken, hè, het kan ook bijvoorbeeld buiten het maag-darmstelsel of buiten de longen, kunnen primaire haarden ontstaan. Primaire tumoren noemen we dat. Alleen die zijn veel zeldzamer. Het grootste deel vindt in het maag-darmstelsel plaats en in de longen.
Oké.
En dan hebben we het over de langzaam delende tumoren. Ja. We hebben het niet over de neuroendocrine carcinomen.
Ja. Die zijn echt wat meer agressief, begrijp ik uit je verhaal.
Ja, dat zijn tumoren die heel snel delen en die kunnen eigenlijk overal plaatsvinden. Maar dat is niet mijn specialisatie.
Nee, oké. Neuroendocrien, heeft het iets te maken met zenuwen, met hormonen? Dat zegt mij het dan.
Ja, nou dat is een goeie. Die vraag die krijg ik ook heel vaak in de spreekkamer. Neuroendocrine cellen die zitten eigenlijk in het maag-darmstelsel, in de alvleesklier en de longen. Het is een type cel wat eigenlijk ontspoort. En daarom heet het ook tumor. Mm-hmm. En dan heb je tumor kan zowel goedaardig als kwaadaardig zijn. Neuroendocrine tumoren zijn kwaadaardige tumoren.
Ja.
Dus het is een vorm van kanker.
Ja. Het duurt vaak lang voordat ze ontdekt worden. Klopt dat?
Ja, dat klopt. We hebben ooit een onderzoek gedaan in het ziekenhuis. Dus hebben we teruggekeken in alle gegevens die we konden vinden. En wat we toen konden vinden is dat er zelfs soms een delay is van 20 jaar voordat de diagnose aan het licht komt. Dus we zijn gaan vragen aan mensen met welke symptomen zij eigenlijk in eerste instantie bij de dokter kwamen.
Ja.
En het lastige is dat deze tumoren heel weinig symptomen geven. En de symptomen die ze kunnen geven, die passen eigenlijk meer bij hele algemene ziektes. Bijvoorbeeld buikpijn of diarree of niet lekker voelen of hartkloppingen of opvliegers. Heel veel van deze problemen die komen voor bij hele algemene ziektebeelden.
Ja.
Dus dan denk je eigenlijk niet aan een tumor.
Nee. En dat zijn dus allemaal een beetje vage klachten.
Ja.
Hoe wordt het dan ontdekt? Wat zie je bijvoorbeeld in het bloed? Of waaraan kan je nou echt zeker zeggen, nu hebben we te maken met een neuroendocrine tumor?
Ja, om het zeker te willen weten, zul je bijna altijd, ik ben altijd een beetje voorzichtig, maar bijna altijd eerst weefselonderzoek moeten doen. Mm-hmm. Dus wat er bijvoorbeeld gebeurt, iemand die komt bij de dokter, die heeft buikpijn, de huisarts die vertrouwt het niet, die laat een echo maken en dan blijkt dat daar leveruitzaaiingen zitten. Nou, dan wordt er ingeprikt. Mm-hmm. En op het moment dat je een biopsie doet, dan gaat de patholoog dat bekijken. En die kan zien of het een neuroendocrine tumor is of iets anders.
Ja, ja. Wat maakt deze tumor nou zo anders dan van andere tumoren?
Ja, het is een vorm van kanker. Mm-hmm. Alleen het is inderdaad wel een hele bijzondere vorm. Het bijzondere is dat het een trage celdeling heeft. Mm-hmm. En ik leg het altijd een beetje plastisch uit in de spreekkamer om het mensen te laten begrijpen. Als je kijkt naar de gewone kanker, dan heb je bijvoorbeeld 's ochtends één cel en 's avonds heb je al 100 of 1000 cellen. Dus dat deelt heel snel, dat mm-hmm. groeit snel. Dat zegt iets over groeisnelheid. Yeah. En bij neuroendocrine tumoren heb je bijvoorbeeld 's ochtends één cel en misschien over een jaar 100 cellen of 1000 cellen.
Ja.
Dus dat is eigenlijk het een heel groot verschil. En daarbij zie je ook wel dat een aantal van deze neuroendocrine tumoren kunnen hormoonstofjes aanmaken. Mm-hmm. Die ook weer specifieke klachten kunnen geven. En bijvoorbeeld een van de bekendste is het hormoon serotonine. Serotonine kan aangemaakt worden door met name dunne darm neuroendocrine tumoren. En op het moment dat mensen uitzaaiingen hebben, dan kunnen er klachten ontstaan van echt waterdunne ontlasting, mm-hmm. Meerdere keren per dag. En dat noem je dan diarree. Mm-hmm. En of opvliegers.
Ah.
En het bijzondere daaraan is dat zelfs die opvliegers kunnen zelfs bij mannen voorkomen.
Yeah.
En het zijn andere opvliegers dan bij vrouwen in de overgang.
Aha. En serotonine is meestal het gelukshormoon.
Ja.
Dus dat is eigenlijk een beetje tegenstrijdig.
Ja, dat klopt. Serotonine is inderdaad het gelukshormoon. Hè? Maar dan hebben we het over serotonine in het hoofd, in de hersenen. Dit is serotonine wat eigenlijk door de tumor gemaakt wordt en zich verspreidt via de bloedbaan.
Ja.
En uiteindelijk, als die uitzaaiingen er zijn, dan kan dat serotonine eigenlijk niet meer weggewerkt worden. Zo moet je het zien. En dan krijg je klachten van opvliegers en diarree.
Ja.
En wat serotonine nog meer kan doen, dat is eigenlijk heel venijnig, is dat doordat het rondgepompt wordt door het hart, mm-hmm. of door het hart, en in het hart zitten 4 hartkleppen,
ja.
Kunnen de hartkleppen soms ook nog wat stug worden, waardoor ze een beetje open blijven staan en dan krijg je een hartruis.
Oh jee, ja. Oké, ja. Nou, dat zijn behoorlijke, heftige gevolgen die het kan hebben. En ik kan me zo voorstellen dat als je vrouw bent en last hebt van opvliegersklachten, dat het misschien langer duurt voordat dit ontdekt wordt, omdat heel vaak het toch op de overgang misschien wordt weggeschreven.
Nou, dat is een van de symptomen die mensen kunnen hebben. En wat je ook ziet, hè, dat is ook weer terug naar dat onderzoek wat we ooit hebben gedaan, is dat de diagnoses die mensen ooit hebben gekregen, dat kan eigenlijk van alles zijn. Mensen die kregen de diagnose, u zit in de overgang, u bent depressief, u heeft het prikkelbare darmsyndroom. Nog meer van dat soort symptomen.
Ja.
Vrouwen in de overgang, dat is natuurlijk ook heel lastig. Want het is ook heel moeilijk te differentiëren. Kijk, voor mij wordt het inmiddels wat duidelijker. Want er zit echt wel een duidelijk verschil in.
Okay.
Maar het is inderdaad waar. Als je alleen opvliegers hebt, dan kan dat net zo goed van de overgang zijn. Als je rond de 50 bijvoorbeeld bent.
Ja, ja, ja. 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 Oké. Okay. Dan heb je zo'n neuroendocrine tumor en wat kan er dan aan gedaan worden?
Ja, dat is een beetje afhankelijk natuurlijk of de neuroendocrine tumor alleen één tumor is of dat er uitzaaiingen aanwezig zijn.
Mm-hmm.
Het grootste deel van de mensen die wij in ons centrum zien, dat zijn mensen met uitgezaaide ziekte. En dat betekent eigenlijk dat je dan kijkt van, dan kunnen mensen vaak niet meer genezen. En dus dan ga je kijken hoe kunnen mensen met kwaliteit van leven nog een aantal jaren leven. Mm-hmm. Er zijn heel veel verschillende behandelingen afhankelijk van de primaire oorzaak van de tumor. En de behandelingen zijn bijvoorbeeld operatie. Soms geven we heel vaak hormoonpreparaten. En dat zijn dan lichaamseigen hormonen in hele hoge dosering. Dus niet mannelijk en geen vrouwelijke hormonen. We hebben bijvoorbeeld, als mensen heel veel klachten hebben van die diarree en opvliegers. Dat heet carcinoïdsyndroom. Dan kunnen we dat bijvoorbeeld behandelen, de lever, met een embolisatie. Dan snijden we eigenlijk de weg af richting de uitzaaiingen, waardoor mensen minder klachten hebben van diarree en opvliegers. We kunnen een soort bestraling van binnenuit geven. Dat heet ook wel PRRT. Dus dat is een soort van bestraling.
Yeah.
We kunnen chemotherapie bij sommige neuroendocrine tumoren geven. Nou, dat zijn eigenlijk wel, denk ik. En ook doelgerichte therapie. Dat is een tabletkuur. En dat heet geen chemotherapie, maar dat valt een speciaal onderdeel van de tumorcel aan.
Ja, oké. Okay. Dus er zijn nog best wel wat mogelijkheden.
Het verschilt per primaire locatie hoeveel mogelijkheden er zijn, maar er zijn best nog wat mogelijkheden.
Ja. Oké. Okay. Ja. Zijn er ook nog nieuwe ontwikkelingen waaraan je denkt van hey, dat gaat er aankomen qua behandeling?
Wat het lastige altijd met zeldzame tumoren is dat de ontwikkelingen minder snel gaan dan bijvoorbeeld tumoren die heel vaak voorkomen.
Ja.
Daar wordt namelijk heel veel onderzoek naar gedaan. Bij neuroendocrine tumoren is dat veel minder.
Ja.
En dat betekent ook dat er wereldwijd zijn er best wat onderzoeken gaande naar nieuwe hormoonpreparaten, immuuntherapie en dat soort dingen. Maar dat zijn echt wetenschappelijke onderzoeken. Die plaatsvinden, waar wij ook in participeren. Maar op dit moment zijn er verder geen andere nieuwe ontwikkelingen.
Nee.
Okay. Immuuntherapie, want dat wordt heel veel in de spreekkamer gevraagd, heeft op dit moment niet is geen vast onderdeel in de behandeling voor deze mensen.
Oké. Nou, dat is jammer, maar goed, wie weet in de toekomst ooit nog. Ja.
Ja.
In Nederland is een goede patiëntenvereniging voor neuroendocrine tumoren. Net-kanker.nl is hun website. En wat je heel vaak in al het voorlichtingsmateriaal van deze vereniging ziet, en ook van de Engelse vereniging, is een zebra.
Ja.
Waar komt dat vandaan?
Ja, eerst een hele kleine correctie. Ja. Want de patiëntenvereniging is sinds 2 jaar opgehouden te bestaan.
Oh.
Het is inmiddels overgegaan in een stichting.
Mm-hmm.
Dat heet Net Nek Stichting, als ik het goed heb.
Ja.
Ook te vinden op de website die jij net beschreef.
Ja.
De informatie die op net-kanker staat is nog steeds hele adequate informatie.
Mm-hmm.
De zebra blijft het symbool.
Ja.
En het symbool dat is eigenlijk gekozen omdat wat ze eigenlijk zeggen is van de symptomen die lijken op hele algemene ziektes.
Ja.
Maar je moet als dokter, moet je eigenlijk tussen al die paarden, tussen al het hoefgetrappel, moet je de zebra zien te vinden.
Ja.
De zeldzaamheid.
Ja.
En vandaar dat ze gekozen hebben voor de zebra.
Ja, mooi symbool hoor.
Ja.
Ja, zeker. Dan hadden we het net al eventjes over veelgestelde vragen van patiënten.
Ja.
Zijn er nog opvallende vragen die je de laatste tijd hebt gekregen in de spreekkamer?
Ja, er zijn een heleboel vragen. En die vragen die gaan we ook op de patiëntendag gaan we die bespreken.
Ja.
De vragen die ik heel veel krijg is over voeding.
Ja.
Dat zijn vragen die blijven eigenlijk altijd terugkeren. Wat kan ik doen om te zorgen dat ik minder klachten heb van bijvoorbeeld die diarree of opvliegers?
Ja.
Wat kan ik doen of wat kan ik het beste niet eten om te zorgen dat het groeit? Of beter gezegd dat het stilstaat. Hoe kan ik omgaan met de diarree? Kan ik daar iets in mijn voeding in doen? Nou ja, dat is een beetje het voedingsstuk. Verder vragen mensen natuurlijk altijd van is het erfelijk als ze kinderen hebben. Komt heel veel voor. Kan ik blijven werken?
Ja.
Is een vraag. Hoe lang heb ik nog te leven? Je knikt al ja. Dat is echt een vraag die ik natuurlijk eigenlijk altijd krijg bij alle nieuwe patiënten. Zo zijn er eigenlijk nog een heleboel vragen. Hoe is het met de vermoeidheid? Heeft dat met de netkanker te maken of niet? Ja. Mag ik nog sporten? Dit is...
Dat loopt behoorlijk uiteen. Ja, zeker. Ja. Is het een heel zeldzame ziekte, maar er zijn toch wel beroemdheden die ook deze ziekte hebben of gehad of eraan zijn overleden, hè?
De beroemdste eigenlijk is, en heel veel mensen weten dat niet, maar dat is Steve Jobs. Steve Jobs die had een neuroendocrine tumor van de alvleesklier.
Ja.
En recent is Aretha Franklin overleden en die bleek eigenlijk ook een neuroendocrine tumor van de alvleesklier te hebben.
Ja.
Ja.
Ik denk wel dat soort beroemdheden, dat meehelpt om deze ziekte wat meer bekender te maken, toch?
Ja, dat zie je natuurlijk vaak, hè, bij beroemdheden die kunnen iets onder de aandacht brengen.
Ja.
Nou hebben ze dat ook wel gedaan. Dus dat is absoluut waar. Ja.
Maar goed, het kan iedereen overkomen.
Helaas wel.
Ja, zeker.
Ja.
Lisette, is er iets wat ik je niet gevraagd heb, maar wat je wel echt heel graag nog wil zeggen?
Wat ik heel belangrijk vind voor de patiënten is dat ze zich realiseren dat dit echt een zeldzame aandoening is. En dat het belangrijk is dat patiënten met zeldzame aandoeningen in speciale centra behandeld worden, waar veel kennis en ervaring is. In de centra waar veel kennis en ervaring is, zijn deze net kankerpatiënten eigenlijk minder zeldzaam. Waardoor de behandeling beter is.
Ja.
Wij zijn samen met het UMCU, zijn wij eigenlijk het grootste centrum in Nederland. Wij zien heel veel patiënten met netkanker. En in Nederland zijn er nog een aantal andere centra.
Ja, oké. En die zijn waarschijnlijk wel te vinden op de website van de stichting, denk ik. Hè?
Ja, die staan inderdaad op de website van de stichting. Ja. Dat klopt. Okay. Ja. Dus ze zitten verspreid over Nederland.
Ja. Nou, in de show notes zal ik alle links gaan opnemen, zodat mensen dat na kunnen kijken. En in het gedeelte hierna spreek ik met Marleen Ariens, diëtist, over alle vragen die je net ook noemde. Dus die gaan we straks allemaal behandelen.
Ja, nou, hartstikke goed. Ja. Leuk.
Ja, dankjewel Lisette.
Ja, jij ook bedankt. Ja.
Welkom in de studio, Marleen Ariens, diëtist in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis.
Dankjewel, fijn dat ik hier mag zijn.
Ja, leuk dat je er bent. Ja. Vandaag wil ik het met jou hebben over voeding bij een neuroendocrine tumor.
Mm-hmm.
En net ook wel eens genoemd in het kort. En we hebben zojuist gesproken met Lisette Saveur, de verpleegkundig specialist. En met jou wil ik echt de diepte ingaan op het gebied van voeding. Ik had het met Lisette al een beetje over dat mensen vaak al heel lang vage klachten hebben. Misschien al heel erg aan het rommelen zijn met hun voeding. Is dat iets wat jij ook ziet?
Ja, zonder meer. Mensen hebben al heel lang, lopen ze rond vaak met zo'n tumor. En het wordt niet herkend door de artsen. Dus het zijn ook vage klachten in de zin van het kan van alles zijn. En soms hebben ze al een hele allerlei dingen geprobeerd, zoals een prikkelbare darmdieet, dat soort dingen. Voordat ze überhaupt te horen hebben krijgen dat ze echt een tumor hebben die de klachten veroorzaakt.
Ja. En de meeste klachten die daarbij toch wel voorkomen, dat... Ja, de allerbekendste is diarree natuurlijk.
Ja.
Zijn er nou in de voeding ook echt speciale voedingsmiddelen aan te wijzen? Van die moet je echt niet nemen als je een net hebt.
Ja, wat heel belangrijk is, hè, je hebt verschillende nettumoren. Ja. En degene die het meest ook darmklachten veroorzaakt is eigenlijk het carcinoïd.
Ja.
En dat carcinoïd produceert serotonine, zoals Lisette al heeft verteld. En dat triggert allerlei klachten, waaronder die diarree. En eigenlijk de voeding is niet de oorzaak van de klachten. Dat is echt de tumor.
Ja.
Het kan wel zo zijn dat bepaalde voedingsmiddelen het wat aanwakkeren, die klachten. Dus dat het wat gestimuleerd of juist uitgelokt wordt.
Ja.
En zijn een aantal dingen die je ook met de voeding kunt. En dat is vooral kijken of je wat beter de voeding over de dag kan verspreiden. Dus kleinere porties vaker op de dag.
Ja.
Zodat je niet te veel in één keer neemt. Geen grote vetrijke maaltijden. Dat is echt vaak toch wat zwaarder voor de darm. En kan die diarreeklachten wat stimuleren. En dingen als rauwkost, rauwe groenten is ook wat onverstandig. Dus dat wordt ook wel afgeraden om te doen. En er zijn ook een aantal, en dat noemen we aminerijke voedingsmiddelen.
Mm-hmm.
Die hebben dat serotonine of die histamine al wat meer in zich als voedingsmiddel zelf.
Ja.
En die kunnen ook wat eerder uitlokking veroorzaken van klachten.
Ja.
En dan kun je denken aan bijvoorbeeld oude kaas of blauwe kaas. Je kunt denken aan sojaproducten zoals gefermenteerde sojaproducten zoals tofu, tempeh of miso. Dingen als zuurkool. En een aantal vruchten vallen er ook onder als avocado, banaan, frambozen. Chocola is niet zo handig.
Mm. Ook vet meteen. Hè?
Ja, dus, ja. En cafeïnerijke producten, dus daar valt dan koffie onder, maar ook dingetjes van Red Bull-achtige drankjes.
Ja.
Pinda's en een bepaald soort noten, paranoten noemen ze dat, die zijn in Nederland wat minder makkelijk te krijgen.
Ja.
Kokos is ook niet zo handig. En eigenlijk gerookte en gezoute vlees of vis.
Ja.
Is al bewerkt en ook een soort van, daar zitten ook die stofjes in die dat wat eerder kunnen uitlokken.
Ja.
Nou is het wel heel belangrijk om te kijken, geldt dit voor mij zo, hè, voor de patiënt, voor degene die de tumor heeft. Want het kan best zijn dat het helemaal niks doet en dat je het prima die voedingsmiddelen kan gebruiken. Dus voordat je allerlei dingen gaat schrappen uit je dieet, zou je eerst eens een voedingsdagboekje bij kunnen houden. Zodat je kan kijken van, hey, is er een specifiek voedingsmiddel wat bij mij juist die klachten geeft? Zodat je dan dat wat meer in beeld hebt voordat je allerlei dingen uit je allerlei voeding uit je dieet gaat schrappen.
Ja, en is het dan inderdaad op het moment dat je ziet, ik ben er gevoelig voor, dat je het dan echt nooit meer kan eten?
Als je er gevoelig voor bent, denk ik dat het verstandig is om het toch uit je dieet te laten.
Ja.
Want dan geeft het kennelijk klachten die toch vervelend zijn. Ja. Hè? En dan zou ik het inderdaad weglaten.
Ja. Maar dan met nadruk, eerst als je het echt onderzocht hebt, dat dit voedingsmiddel bij jou klachten veroorzaakt.
Ja,
ja.
Dus met behulp van een voedingsdagboekje goed een aantal weken invullen van wanneer heb ik klachten, wat heb ik gegeten, welke medicatie heb ik gebruikt.
Ja.
Zodat je dat wat meer objectiveert.
Ja. Ja.
Ja.
Oké. Je had het net over de andere nettumoren die er zijn. Insulinoom klinkt als insuline.
Ja. Ja, dat is dus een tumor die insuline produceert.
Mm-hmm.
En dan heb je een heel groot risico op hypoglycemie, dus heel laag bloedsuiker.
Mm.
En dat is potentieel natuurlijk gevaarlijk.
Ja. Ja.
Bij zo'n insulinoom is het dus heel belangrijk dat je koolhydraatrijke maaltijden goed verspreid over de dag gebruikt. Zodat je iedere keer dat insuline wat koolhydraten geeft en dat hypoglycemie zoveel mogelijk beperkt blijft.
En koolhydraten zitten dan in?
Eigenlijk in alle zetmeelrijke producten. Dus dan heb je het over pasta's, brood, aardappelen, rijst, havermout, brinta. Dat zijn alles waar zetmeel in zit.
Ja.
Verder zit het dan vooral ook in suikerrijke producten uiteraard. In koekjes en snoep.
Ja.
En het zit ook in de vruchten.
Ja.
Er zit vruchtensuiker in. Nou is het verstandig om vooral de wat vezelrijkere producten te gebruiken. Omdat dat ook de opname wat vertraagt. Dus dat het niet zo snel in het bloed wordt opgenomen. Zodat het gelijk een enorme insulinerespons geeft.
Ja, oké.
Dus ook daar geldt zoveel mogelijk goed gespreid over de dag. Die koolhydraatrijke kleinere maaltijden gebruiken.
Ja. Oké.
En een van de vervelende dingen kan zijn dat je, omdat je wat meer moet gaan eten, ook wat gewicht gewicht toeneemt.
Ja.
Daar kunnen we eigenlijk niet zoveel aan veranderen.
Nee, dat komt echt omdat er gewoon te veel insuline geproduceerd wordt. Dat kan niet echt geremd worden misschien. Of misschien wel door een behandeling.
Ja, maar door de behandeling. Ik neem aan dat Lisette daar weer wat over verteld heeft. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk wel wat behandelmogelijkheden voor.
Ja.
Wat verder kan zijn, is dat je nachtelijke hypoglycemieën hebt.
Oh, ja.
Dus daar heb je dan ook... soms is het nodig, kan je het opvangen met gewone voedingsmiddelen. Door bijvoorbeeld vlak voor het slapen gaan nog een koolhydraatrijke voedingsmiddel te nemen. Of iets wat heel vertraagd wordt opgenomen. Je hebt daar bepaalde producten voor. En dat heet, dan moet ik even nadenken... glycosade, dat wordt echt in de farmaceutische industrie geproduceerd. Dat wordt dus vertraagd opgenomen. Je kan het ook zelf een beetje oplossen met maïzena, bijvoorbeeld.
Ja.
En soms met drinkvoeding. Dus of dat je 's nachts een keer wakker wordt en dan nog een maal iets van koolhydraten neemt.
Ja.
En soms is het nodig om het met zondevoeding op te vangen als het heel... heftig is.
Ja. Dit komt heel zelden voor, denk ik, hè? Dat insulinoom.
Ja.
En het gastrinoom, wat je net noemde ook?
Ja, dat is een tumor die zit... die produceert gastrine. En dat is een stofje wat maagzuur opwekt. Mm-hmm. En dat geeft natuurlijk klachten van buikpijn, ook... diarree, winderigheid, zuurbranden, misselijkheid en ook de vetten die wat minder makkelijk worden opgenomen. Dat is ook een hele lastige tumor en die kan ook wat klachten geven van pijn in de en maagzweerachtige klachten.
Ja.
En ook daar geldt eigenlijk voor alle net... vormen geldt dat je vaak een kleinere maaltijden gebruikt.
Ja.
En vooral niet meteen gaan liggen na het eten, want dan komt het ook wat makkelijker terug.
Ja.
En heel rustig eten, goed kauwen. En zorgen dat je weinig lucht meeneemt. Want bijvoorbeeld dingen als kauwgum of zo, dan kan je wat makkelijker lucht inslikken of koolzuurhoudende dranken. En dat geeft dan weer die oprispingen wat makkelijker. Dat opboeren, waar dan weer maagzuur mee komt. Bepaalde zuren of hele kruidige voedingsmiddelen, zoals citrusfruit of pepermunt. Dat kan ook wat meer klachten triggeren. Alcohol is niet zo handig. Dat geldt overigens ook voor het carcinoïd.
Ja.
En ook voor het insulinoom. En chocola en koffie. Dat zijn toch de vervelende voor dit soort tumoren. De wat je lastigere voedingsmiddelen.
Ja, wel favoriete voedingsmiddelen natuurlijk. Ja. Dus dat is wel lastig natuurlijk.
Ja. En wat ook hier geldt, is dat soms echt een lege maag ook klachten kan geven. Dus ook daar geldt soms in de nacht misschien iets kleins kunnen nemen. Ja.
Ja, oké. Okay. Goed, dus gastrinoom en insulinoom, dat zijn echt wel dezelfde. Nou is NET natuurlijk al zeldzaam, maar dat zijn dan echt de meest zeldzame vormen. En het carcinoïd of de NET-tumor zoals we die bespraken eerder, die geeft dus die diarree. Heb je dan ook minder opname van voedingsstoffen?
Ja, zeker. Want die diarree die wekt ook verlies van voedingsstoffen op. Mm-hmm. En het hangt ook een beetje van de oorzaak van de diarree af. Hè. Als je bijvoorbeeld medicatie gebruikt, zoals die SSA, die somatoline statine analoge.
Ja.
Dan vertraagt ook de werking van je galblaas en van je alvleesklier. Dus de enzymen die daar geproduceerd worden, die zijn wat verminderd. Mm-hmm. Waardoor je een soort van vetdiarree kan krijgen. En dan verlies je je vetten in je voeding. En dat kan leiden tot gewichtsverlies.
Ja.
En je verliest daarmee ook wat makkelijker. De opname van je vet gaat dus minder goed. En je opname van je vet oplosbare vitamines, zoals vitamine A, D, E en K, kan ook minder goed zijn.
Ja. Dus dat is wel verstandig om dat te monitoren, denk ik.
Ja, zonder
meer. En eventueel
meer
bij te slikken als dat nodig is.
Ja. Een andere oorzaak kan zijn dat je galblaas minder goed werkt. Mm-hmm. En dat die galblaas werkt wel goed, maar die galzuren zouten worden minder makkelijk opgenomen. Die galzuren en die triggeren of die lokken diarree uit. Mm. En dan verlies je ook die stoffen. En je neemt wat minder makkelijk de vetten en de vetoplosbare vitamines op.
Ja. Okay.
Want die galzuren heb je juist nodig om je vetten in je darm op te kunnen nemen.
Ja.
En dat kan ook weer een soort van bacteriële overgroei veroorzaken. Nou goed, dan heb je ook weer diarreeklachten. Ja. Dus dan is die darm ook minder makkelijk in staat om die dunne darm, om die voedingsstoffen goed op te nemen.
Ja. Ja, dus dan kom je eigenlijk in een soort loop terecht.
Ja. Het kan ook nog zijn dat er dus een operatie is geweest waarbij een stukje van de darm is weggehaald. Als dat mogelijk is, dan wordt dat gedaan.
Mm-hmm.
En dat heeft ook weer tot gevolg dat je darm tijd nodig heeft om zich aan te passen aan een nieuwe situatie.
Ja.
En dat je dus even een periode wat minder makkelijk voeding opneemt. Dat er wat meer dunne ontlasting of diarree kan zijn. Ja. En dat je dan genoodzaakt bent om extra veel te eten. Dus zoals we dat dan in medische termen noemen, hyperalimentatie.
Oh,
dus meer eten dan je eigenlijk gewend bent.
Ja,
om te compenseren dat je minder makkelijk iets opneemt.
Maar ja, de trek is er misschien helemaal niet als je deze tumor hebt.
Nee.
Of net geopereerd bent.
Dat kan, hè? Ja. Dus het kan nodig zijn om bijvoorbeeld aanvullende drinkvoeding of eventueel aanvullende zondevoeding te gebruiken.
Als het echt niet lukt om iets te eten.
Als het echt niet lukt. Ja. Of als het echt zodanig je gewicht omlaag gaat dat het niet goed voor je conditie is.
Ja. Een andere vitamine die ik wel eens voorbij hoor komen als het om netten gaat, is B3 of niacine. Kan je daar iets over vertellen?
Ja. Dat niacine is de serotonine producerende tumor, hè, de carcinoïd. Serotonine is wordt gebaseerd op tryptofaan. En tryptofaan is dus een belangrijk aminozuur om die serotonine aan te maken. Als die serotonine nou heel veel geproduceerd moet worden, dan is er minder basis voor vitamine B3, niacine.
Mm-hmm.
Want ook dat wordt gemaakt uit tryptofaan. Dus dan gaat de voorkeur naar, of de route gaat vooral naar de serotonine en de vitamine B3. Die aanmaak kan verminderd zijn. Nou zien we dat in de praktijk best wel weinig tot nooit eigenlijk. Wat je ziet aan uiterlijke kenmerken is dat iemand een hele rode, schilferige huid krijgt. En het kan ook concentratieproblemen opleveren of in het slechtste geval dementieachtige klachten. Hmm. Maar eigenlijk bij ons in het ziekenhuis, bij mij in de praktijk, zie ik dat, heb ik het nog niet echt een keer bewust meegemaakt.
Nee, maar het is misschien wel iets waar je wel altijd op alert op bent.
Ja, je zou het eventueel ook kunnen navragen van kan dat een keer geprikt worden, meegenomen worden in het lab, om te kijken of dat nog voldoende aanwezig is.
Ja. Ja. Ja.
Een andere vitamine wat aandacht vraagt is vitamine B12. Mm-hmm. Een beetje afhankelijk van of er bijvoorbeeld een operatie is gedaan, een deel van het laatste stukje van de dunne darm is weggehaald, of dat de maag minder goed functioneert, waardoor de stofjes om dat vitamine B12 goed op te nemen ook minder goed worden aangemaakt. Dus dat vraagt ook aandacht.
Ja, dus daar moet wel op gecontroleerd worden.
Ja. Ja. Ja.
Het is ook een vervelende vitamine om een tekort aan te hebben.
Ja, ja.
Ja. Oké. Okay. Is er nog iets wat je zou willen vertellen, wat je nog wil aanvullen op je verhaal?
Nou, ik vertelde iets over de vetten die niet goed worden opgenomen en die dan diarreeklachten kunnen geven. En eigenlijk kan je die diarree kun je redelijk oplossen, want dan kun je met bepaalde medicatie, pancreas, enzymsuppletie, kun je dat wel een deel voor ondervangen, deels. Mm-hmm. En hoe je het kan herkennen dat aan de hand is vaak dat de ontlasting licht gekleurd is. Mm-hmm. Dat die wat olieachtig eruit ziet en wat eerder drijft in de pot. En dat die wat sterk riekend is, dus dat die behoorlijk ruikt. Ja. En dat zouden signalen kunnen zijn voor iemand dat je denkt van, oh, misschien is er toch iets meer in die zin aan de hand dat het die enzymen zijn die tekort aanwezig zijn. En dat je dat dan kunt ondervangen met die enzymsuppletie.
Oké. Okay.
Dat is denk ik voor iemand zelf handig om te weten of dat speelt of
ja.
Niet.
Ja. Is er nog iets wat je nog niet verteld hebt over de netten en dat je echt kwijt zou willen?
Nou, ik denk wat ik wel terughoor van patiënten is dat het echt heel akelig is. Omdat die diarree vaak zo ontzettend op de voorgrond staat. Mm-hmm. Ook al heb je medicatie en ook al doe je alles met je voeding zo optimaal mogelijk, toch kan dat enorm belemmerend zijn. Ook om bijvoorbeeld de deur uit te gaan. Omdat je nooit weet wanneer eventueel zo'n aanval van diarree optreedt. Dus dat is natuurlijk ontzettend beperkend in je sociale contacten, in je bewegingsvrijheid. En dat vind ik vaak heel aangrijpend, mm-hmm, eigenlijk.
Ja.
Ja.
Nou, er is gelukkig een stichting die zich bezighoudt met de nettumoren. Het was eerst een patiëntenvereniging, maar het is nu een stichting geworden, heb ik begrepen, van Lisette.
Ja.
Waar mensen toch wat meer misschien lotgenoten contact kunnen zoeken.
Ja.
Om elkaar daarin te steunen. Maar het is vooralsnog, wat ik uit jullie verhalen begrijp, echt wel een tumor die doet wat hij zelf wil.
Zonder meer, ja. Je hebt er relatief wat minder invloed op. Je kan een beetje wat dingen proberen, ook met de voeding.
Ja.
Maar ja, ondanks dat weten we gewoon dat die klachten aanwezig kunnen blijven. Ja.
Oké.
Okay. Ja.
Nou, Marleen, was een mooi verhaal. Dank je wel. Meer informatie over de website en de stichting voor netpatiënten kun je vinden in de show notes. En tot een volgende.